In een eerdere aflevering heb ik gesproken over hoe maak je nou een draaiboek, hoe werk je met gedragsdoelen, hoe maak je die dan en resultaatsdoelen. En daar komen dan leerdoelen uit voor je training. Maar goed, dan heb je dus een aantal leerdoelen verzameld. En dan? Daar gaat deze podcast over.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier!
Dus je hebt een aantal leerdoelen verzameld en je zou die als je onderwerpen kunnen zien. En waarom zeg ik dat? Omdat sommige leerdoelen passen bij een onderwerp. Dus dan heb je één onderwerp waar een aantal leerdoelen onder vallen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, stel je hebt biertappen, dan moet je een kennisleerdoel hebben over wat moeten mensen allemaal weten. Ze moeten misschien iets oefenen, dus dat is een toepassingsleerdoel. Een van de dingen toen ik in de kroeg ging werken was dat ik letterlijk moest leren onder welke hoek hou je je glas en hoe ver trek je dan de tap open. En een van de inzichtdoelen is, als je de tap niet ver genoeg opentrekt, dan spuit het bier alle kanten op en dan heb je veel te veel schuim. En dus dan heb je een aantal leerdoelen die passen bij een onderwerp. Wat ik vervolgens doe is, ik maak een soort mindmap met alles wat ik wil vertellen of wat ik vind wat deelnemers moeten weten. En nou, ik ga het helemaal los. Ik maak hem zo uitgebreid mogelijk vaak. En vaak doe ik dat al een paar weken van tevoren. Dus stel dat ik een hele nieuwe training ga doen. Nou, maak ik gewoon een mindmap. Ik heb van die hele grote tekenbladen. En ik kras lekker rond. En ik hou ook altijd een documentje bij op mijn telefoon. Waarin ik bijvoorbeeld linkjes naar interessante onderwerpen zet. Die ik bijvoorbeeld ergens tegengekomen ben. En dat kan een LinkedIn post zijn van iemand. Soms kom ik wel eens een artikel tegen. Soms spreek ik een andere trainer en dan zeg ik, joh, ik heb deze training. Ga daar en daar over. Weet jij nog iets interessants? Ik lees een boek waar ik weer ideeën over opdoe. Dus ik heb twee documentjes. Één op mijn laptop en één, nou ja, eigenlijk mijn notities op mijn telefoon. En ik doe het dus altijd ook fysiek. Dus ik heb echt een papieren mindmap van die hele grote tekenbladen. En daar schrijf ik gewoon continu van alles onder. Dus dat vul ik helemaal uitgebreid in. En omdat, ja, soms moet je een soort van kouwen op onderwerpen waar je mee bezig bent. En dus ik vind het zelf niet heel fijn om helemaal vanuit niks te beginnen en in één keer in één dag een hele training te moeten ontwerpen. Ondertussen heb ik natuurlijk al best wel veel trainingen gegeven over de onderwerpen die ik doe. Stel, ik ga een training geven over klantgericht gesprekken voeren. Nou, dan bedenk je, ik wil misschien wel iets met luisteren samenvatten en doorvragen. Als je dus iets over luisteren gaat doen, wil je misschien wel een model over luisteren uitleggen. Ja, iets over wat is luisteren precies. Nou, je hebt van die niveaus van luisteren die jij misschien wel graag erin wil zetten. Je wil mensen leren, wat is dan de samenvatting? Hoe doe je dat? Je wil misschien wel even voordoen. Hoe doe je nou tijdens een gesprek luisteren en samenvatten? Je wil de deelnemers informatie verwerken, ermee oefenen. Misschien kunnen ze elkaar feedback geven, jij kan feedback geven, et cetera. En je wil je misschien ook wel laten ervaren dat wat gebeurt er als je partner niet luistert, je gesprekspartner niet luistert of op een bepaalde manier luistert. Nou, dat zijn natuurlijk allerlei manieren, die verzamel je dus eerst in een mindmap. Nou, wat ik zei, ik doe dat dus digitaal en ik maak ook altijd, als ik daadwerkelijk aan de slag ga, ga ik met post-its werken. Waarom? Ik vul hem eerst in, dat doe ik op een mindmap. En dan ga ik het echt losmaken. Dus ik heb of grote flip-overvellen die ik op de muur hang. Of ik werk met borden, want soms ontwerp ik ook wel eens met iemand anders. Dus dan doen we het digitaal in bijvoorbeeld een Padlet. En per onderwerp plak ik dan mijn post-itjes. Nou, en door dan zo'n tijdlijn te maken, kan ik wat sneller plannen. Daar kom ik in een andere podcast nog wel even op terug. Van wat doe je nou als je al alles hebt verzameld? Maar voordat ik dat doe, wil ik het vandaag eerst met je hebben over hoe gebruik je nou theorie en modellen? Wat ik dus net al zei, ik verzamel dus eerst van alles. Ook theorie, ook modellen. En je hebt niet altijd theorie nodig om een doel te bereiken. Maar soms kan het handig zijn en mensen vinden het soms ook fijn om te weten, ja, waar komt dan zoiets vandaan? Het kan dus een theoretisch model zijn, je kan naar een boek verwijzen en soms heb je ook een bepaalde vaardigheid nodig. Het is overigens niet altijd nodig om een theorie uit te leggen. Dat denk je vaak wel, ik ook overigens. Maar ik ben er wel van overtuigd, heel veel van je deelnemers weten al best wel wat. Zeker als jij bijvoorbeeld communicatietrainingen geeft aan mensen die al best wel wat langer al aan het werk zijn. Ze hebben misschien al wel eerder communicatietrainingen gehad. Ja, en je kan ook natuurlijk gewoon eens vragen, wat weet je al van communicatie? Nou, iedereen zegt wel, ja, luisteren is heel belangrijk. Maar dus mensen weten al best wel heel veel. En daarnaast geloof ik ook wel, het is natuurlijk veel leuker als mensen zelf wat mogen bedenken. Dus bijvoorbeeld bij een feedbacktraining. Nou, je kan zeggen, dit is een model wat je moet gebruiken. Maar je kan ook met de deelnemers bedenken, hoe zou nou een goed feedbackmodel eruit moeten zien? Want dan is het model in ieder geval van hen. Natuurlijk kun je wel een beetje sturen. Voor, nou, ik zou eerder daarvoor kiezen, want dit of dat. Of hen helpen. Misschien kun je een bepaalde keuze maken. Want het gevaar is natuurlijk wel, soms zeggen deelnemers wel eens iets dat ik denk, Oké, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En wat doe je dan? He, dus, en dan ben je weer heel erg bezig of met argumenteren. Of ik heb wel eens iemand gehad die zei, ja, maar feedback, je kan toch gewoon zeggen, wat een gezeik, niet doen. Of ik geef feedback pas na een week. Wat doe je dan? Dan kun je overigens ook gewoon aan je andere deelnemers vragen, hoe klinkt dat voor jullie? Ja, maar het is best wel veel een praatproces dan. Dus zo zou je met modellen kunnen werken. Dat je in ieder geval op zoek gaat naar welke modellen zijn er. Maar dan is het natuurlijk ook de volgende vraag. Ja, hoe kies je dan met welk model je wilt werken? Nou, daar kun je een aantal manieren voor gebruiken. Iets wat ik bijvoorbeeld doe, ik heb gewoon op mijn laptop documentjes staan met een aantal modellen. Dus als je aan mij vraagt, heb je voor mij een lijstje met feedbackmodellen, kan ik je er zo een paar geven. Zou natuurlijk iets te makkelijk zijn, je kan beter zelf even op zoek gaan. Maar dat hou ik natuurlijk wel in de loop der jaren bij, maar ook wat ik van elk model vind. Een voorbeeld, ik heb best wel veel de sandwich feedback getraind. En daar ben ik ondertussen van teruggekomen dat ik dat toch niet zo'n goed model vind. Dus ik zou nou bijvoorbeeld veel eerder naar de 4G gaan. En wat ik net ook al zei, ik geloof sowieso dat een feedback training niet gaat over een model, maar veel meer over wat is er voor nodig dat jij en ik elkaar feedback gaan geven. Wat was mijn vraag ook alweer? Oh ja, hoe kies je nou dus theorie? Ik ga er sowieso natuurlijk van uit dat je ook wel inhoudelijk wat verstand hebt van de onderwerpen die je gaat trainen. Dus stel dat jij een training gaat geven over communicatie. Iedereen communiceert. Maar misschien heb je wel zelf een training tot communicatietraining gevolgd. Of heb je heel veel gelezen over communicatie. Heb je een opleiding gedaan tot communicatie-expert. En ga je nu mensen helpen om beter te communiceren. Nou, dan kun je natuurlijk sowieso uit je eigen kennis grijpen. Nou, wat kan je nog meer doen? Wat ik zei, je kan eens rondvragen bij andere trainers. Lees boeken, Google, vraag ChatGPT voor ideeën en modellen. Maar hoe kies je dan nou voor een specifieke theorie? Ik google altijd even op ervaringen. Vraag ik ook wel vaak aan andere trainers. Soms zet ik gewoon een post op LinkedIn. Omdat ik ook wel graag hoor van andere mensen. Hey, waarom vind je dit nou een fijn model en waarom niet? Natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring heb ik ook wel bepaalde mening over modellen. Om een voorbeeld te geven. Bij feedbackmodellen heb ik al wel heel veel onderzocht naar wat moet er nou een model zitten om effectief feedback te geven en wat werkt. En ben ik dus gestopt met die sandwich feedback. Wanneer ik kies voor een model, ik google ook altijd naar, noem eens een reden om model X niet te gebruiken. Kan je ook in ChatGPT doen. Of wat is de kritiek op model X? En waarom doe ik dat nou? Nou, dit is een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Het is wat gênant, maar goed, ik had me natuurlijk voorgenomen om hier heel eerlijk over te zijn. Maar ik heb vroeger een communicatiepercentage voorbeeld gebruikte ik. En waar gaat dit over? Dit is ooit door een meneer onderzocht. Hij heeft een heel specifiek onderzoek gedaan. En wat deed hij? Hij liet mensen één woord uitspreken. Bijvoorbeeld vreselijk. Nou, en dan moesten ze blij kijken. En dan zei hij dus, ja, klopt dat nou met wat ze zeggen en wat je ziet? Nou, weet je, en dan kan je natuurlijk helemaal niks uit afleiden uit één woord. Maar goed, wat er gebeurde is dat hij heeft dit onderzoek en nog een ander onderzoek gedaan. En toen kwam hij tot de conclusie, communicatie bestaat voor 7% uit taal. 38% is de manier, de vorm waarop je het doet. Dus bijvoorbeeld je intonatie en hoe snel je praat. En 54% is dan visuele communicatie. En dat is dan bijvoorbeeld, hoe kijk je erbij? als je heel blij bent en dan zegt vreselijk. En dan klopt dat natuurlijk niet. Dus je zichtbare non-verbale communicatie is dan wat je met je handen doet en hoe je kijkt. En dit model, dat hoor je heel vaak gebruikt worden. Ook ik heb dit gebruikt. Maar ja, wanneer je dus op onderzoek gaat, wat ik uiteindelijk ook ben gaan doen, is hoe zijn nou die onderzoeken tot stand gekomen? Is er al heel veel kritiek? Nou, hij geeft zelf al aan, mensen zijn een soort van vandoor gegaan met mijn onderzoek. Maar afgezien daarvan, weet je, er kloppen gewoon niet aan de manier waarop dit onderzoek is opgezet en het andere onderzoek wat hij daarmee combineert. Overigens is dit ook de reden waarom ik het argument wat mensen wel eens gebruiken, ja, maar dit is wetenschappelijk onderzocht, of aan mij vragen, is dit wetenschappelijk onderzocht, nou niet echt altijd een goed argument vind. Want soms is het wel onderzocht en is het ook vervolgens weer belegd. Dus dat iets wetenschappelijk is onderzocht hoeft niet altijd ook te zijn dat het dan goed is. Hoe kies je dan wat je wil gebruiken? Nou, je zou sowieso natuurlijk, kan je dit vertellen en dan kan je ook zeggen, er zat een denkfout in. En waarom is dit wel interessant voor jullie als je hierover nadenkt? Wat kun je hier dan mee? En dan laat je deelnemers nadenken over dat in communicatie de boodschap die we overbrengen bekrachtigd wordt door je non-verbale communicatie. Veel meer dan door wat je zegt. Zo zou ik het dus bespreken met deelnemers. Hè, van geef eens een voorbeeld waarin je ziet dat het snel misgaat. Bijvoorbeeld met WhatsAppjes of sms'jes van vroeger. E-mail, je hoort geen intonatie, je ziet iemand niet. Dus je hebt geen idee hoe iemand kijkt. Of die boos kijkt of blij of wat dan ook. Dus daardoor heb je heel vaak dat je het verkeerd interpreteert. Terwijl als mijn zoontje op de Franse camping is, zo met zijn Franse vriendjes gaat voetballen, terwijl ze elkaar echt niet verstaan. Hij kan net een brood bestellen bij de bakker, maar verder komt hij niet. Maar toch lukt het zijn, hebben ze ook een soort van spelregels. Volgens mij zijn dit de precies de voorbeelden die je ook kan gebruiken. Sluit aan bij de belevingswereld van de mensen die je traint. Maar goed, om toch weer even terug te komen op, als je dan gekozen hebt voor een theorie of een model, hoe verwerk je die dan in je training? Wat ik vroeger deed was dit. Ik leg een deel van het model uit en soms misschien wel het hele model, als het niet zo groot is. En liet mijn deelnemers dan oefenen. Soms in kleine groepjes, soms in de grote groep. En daar mochten ze dan op reflecteren. Maar wanneer je een training van 2 dagen geeft, is dat natuurlijk best saai. Waarbij ik al wel aanhield, ik doe maximaal 1 model of theorie per blok van 1,5 tot 2 uur. Maar ook dan, stel dat je een 2-daagse training gespreksvoering of communicatie geeft, dan krijgen deelnemers dus al 6 tot 8 modellen voor de kiezen. Ik vind dat echt veel om te onthouden. Lijkt me vrij heftig. Dus mijn advies is, je kan je altijd afvragen, kan ik dit nog op een andere manier doen? En je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen, de zware theorie doe je in de ochtend, aan het einde van de dag wat lichter. Maar kijk ook eens naar de modellen die je wil intrainen. Misschien kan de volgorde heel anders. Kun je het juist meegeven als verdieping voor de volgende dag. En wat je ook kan doen, is een model of theorie als een soort checklist delen. Dus je deelt een stukje, daarmee gaan deelnemers oefenen, of je laat deelnemers gelijk oefenen en dan zeg je, hé, wat ging er nou goed? Wat is er dus nodig? Laten we eens met z'n allen een checklist maken. En zo langzamerhand bouw je dus een checklist op. En uiteraard ga je voor een trainingsgespreksvoering geen checklist van 3 pagina's geven. Kan beter een checklist van 7 punten in een aantal keer oefenen. Want dan kun je een keer oefenen met de eerste 2 punten, dan de volgende 3, dan nog een keer 2, dan nog een keer 2. Zo bouw je het dus op. En uiteraard kan je natuurlijk wel verschillende checklists doen. Ik kan me voorstellen dat je voor een 2-daagse training gespreksvoering zowel een checklist geven voor, wat doe je nou ter voorbereiding? Je gebruikt altijd een gespreksstructuur. Dan zit er in de voorbereidende fase, heb je een checklistje, wat moet je allemaal voorbereiden? Nou, op een gegeven moment kom je in een fase waarin je veel vragen gaat stellen. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan doorvragen? Hoe doe je samenvatten? Hoe doe je trechteren van de informatie die je krijgt? Dan heb je dus wel de kapstok gespreksvoering of gespreksstructuur. En daar heb je dan dus een aantal blokjes in waarin je elke keer een stukje vertelt. Dit zijn natuurlijk heel veel ideeën, dat snap ik. En wat ik je mee wil geven, met name voor deze podcast, om even de samenvatting te doen. Je bouwt er dus een onderwerp naar aanleiding van je leerdoelen. En bij die onderwerpen ga je allerlei informatie verzamelen. Dus modellen, theorieën, wat je zelf denkt wat erin moet. Schrijf alles op in een document. Of doe het inderdaad zoals wat ik dus, als ik hem echt ga bouwen, lekker met post-itjes. En vervolgens ga je kiezen, nou, welke model of theorie wil ik dan? En ga je even onderzoek doen, check bij andere trainers. Google even kritiek op dit model. En waarom vind jij het dan wel een goed model? En kijk of je er een checklist van kan bouwen. Nou, volgens mij is dat een redelijke samenvatting. Maar goed, ik snap dat het heel veel is. En wil je dat ik eens met je meedenk? Meld je dan zeker aan voor Ontwerp je training in 1 dag. of plan een strategische sessie met me in, want dan help ik hierbij. Dankjewel voor het luisteren.